Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Lucas 2. Ik lees u daarvan voor de versen 29 en 30. Lucas 2, de versen 29 en 30. Daar spreekt het woord van de Heere: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Tot zover. Letten wij op van geloof tot aanschouwen. Het is eigenlijk een verblijdende zaak als wij elkaar weer mogen ontmoeten in de tent der samenkomst onder het woord van de Heere God, onder de lofzangen Israëls. Om ook te horen hoe de Heere zijn ellendigen geeft blijdschap, verheuging, om hem te zingen en hem te prijzen. Ja, want dat doet hij. Hij doet ze zingen in hem verblijd, aan hem gewijd van zeer wegen. En die hier op aarde, zei vader Brakel, dacht ik niet, leert zingen, die zal straks ook niet zingen. Want hier begint het. Zoals de dichter zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Daarom heeft hij getuigd, daarom heeft hij de lof van de Heere vermeld. Nou weet je ook wel, dat groeit niet op onze eigen akker. Nee, want een mens is vaak meer bezig misschien met een of ander melodietje en een of ander deuntje dat hem door het hoofd speelt, dan dat hij zingt de lof van de Heere. Daarom is het ook een wonder. Daarom is het ook het werk van de Heere zelf. En ik wilde zo graag weer eens in de tijd zo rond kerst, kerstfeest ligt alweer achter ons, nog eens stilstaan bij het verhaal van Simeon. Wat we al meer dan eens gehoord hebben en waar toch altijd opnieuw weer een grote bekoring van uit kan gaan. Daartoe bepaal ik dan uw aandacht even bij de versen die ons zijn voorgelezen. Daarvoor staat vermeld dat Jozef en Maria en het kindeke naar de tempel zijn gekomen om naar de gewoonte der wet met hem te doen, om het offer der reiniging te brengen. En omdat zij zeer arme mensen waren en geen geld hadden om een eenjarig lam te kopen, daarom volstonden zij met het offer van de armen. En zij brachten een paar tortelduiven, of een paar jonge duiven. En in die tempel, dat is het wonderlijke, daar is eigenlijk niemand zo op het eerste gezicht die er rekening mee houdt. Die er rekening mee houdt met hem waarvan Malachi gesproken had: haastig zal tot zijn tempel komen die Heere die gij verwacht. Ja, je kunt zeggen ter verontschuldiging: ja, maar wie wist dat nou? Nou ja, er was heel wat gepraat in het gebergte van Judea, in de dorpjes en plaatsen, al in verband met Johannes de Doper. En er zullen we best heel wat verhalen de ronde hebben gedaan. Maar dat is de armoe en de bedekking van het woord van God. Waar Johannes van spreekt, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dus je zou zo zeggen, die tempel waar de priester in eerbiedige verwondering dat kind zou moeten ontvangen, in die tempel is niet het wezenlijk besef welk een onuitsprekelijk tijdsgewricht er is aangebroken. Dat de eeuwenlang verwachte, de beloofde aan de vaderen, dat hij nu al tot zijn tempel gebracht wordt in de armen van zijn vader en moeder. En nu moet toch in de tempel de lof van God weer klinken. Want de Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Het is niet genoeg dat daar in het veld de herders hebben horen zingen en dat de herders naar het kinderke gegaan zijn en hebben nedergeknield. Dat is een groot wonder. Maar de Heere heeft toch beloofd dat hij in zijn tempel, in zijn huis zou komen. En dat hij daar zijn lof, ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoogen. Ja, en daarom worden wij nu verplaatst naar een zeer schoon tafereeltje. Dat je zou zeggen, het lijkt wel een schilderij. En omdat wij mensen altijd met mensenogen kijken, en omdat wij ook alles menselijk aanvoelen, daarom zegt de Heilige Geest, ziet, er was een mens in Jeruzalem. Dat zegt hij daarom, omdat wij dat heel vanzelfsprekend vinden. Wij vinden het heel gewoon, natuurlijk zeggen wij, waar een stad is, daar zijn mensen. Wat is nou een stad zonder mensen? Ja. Maar hebt u wel eens gedacht, als u zo'n verdronken gevoel hebt, dat je zegt, ja, je loopt daar in de stad of je moet even een boodschap doen, en je ziet die wirwar van mensen, allemaal mensen met een doel, mensen die met plannen, mensen die ergens ook op reis zijn met hun eigen geschiedenis, hun eigen levensverhaal, dat je daar opeens zo, ja, zo verdronken voelt onder al die mensen. Waar jij ook als een heel klein radertje deel van uitmaakt. En dat de vraag in je opkomt, zou die Heere God in de hemel, zou die dat nou allemaal weten? Zou die dat besturen? Zou hij mij? Hoeveel miljoenen mensen zijn er op de wereld? En in de stad? Zou hij mij ook kennen, willen kennen? Zou hij acht op mij willen geven? Dan heb je hier het bewijs. Hier heb je het bewijs dat de Heere op de enkeling ziet, op jou. Man of vrouw. Die misschien menigmaal denkt, ach, wie ben ik? En wat is mijn huis? En dat toch de Heer u ziet. Een mens is altijd voor het massale. Voor het massale. In de kerk, in het stadion. Maar God, de God van het woord. Hij bemoeit zich met de enkeling. Hij ziet die mens. Die man, die vrouw, die moeder. Die zijn heil verwacht. Die ziet hij. En daar hoef je niet verdrietig te wezen of te denken, ik ben van God en mensen verlaten. Want er is er één die u ziet. Dan zegt de Heer, er was een mens. Nou ja, het zal wel niet de bedoeling zijn wat ik nu zeg, maar ik wil toch even uw aandacht ervoor vragen, want het is toch waar. Dat het op zich al een wonder is als er een mens bij is. Je kunt mens natuurlijk uitleggen in de zin van wat het in de Bijbel vaak betekent. Broosheid, vergankelijkheid, nietigheid, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben de Heer uw God. Maar je kunt het woord ook zo uitleggen. Dat je zegt, zo wordt het wel eens gebruikt, hè. Nou, hij moet ook een beetje meer mens worden. Beetje meer mens worden. Ja, want dat is ook al een wonder als er een mens bij is. Waarin iets uit mag komen van God. Van het gewone eigenlijk. Een mens is niet gewoon. Wel, nee. Als je het krankzinnige gedoe van ons mensen nagaat, vind je dat nou... Is dat nou een mens? Eenmaal het pronkstuk van Gods schepping. Hoe die tekeer gaat. Hoe verwoestend dat die is in zijn werking. Mens. Je zou zeggen, nou, je kan wel door het hele stelletje grotendeels een streep geven. En zeggen, een stelletje... Ja, wat een stelletje. Je zou bijna zeggen, een stelletje smeerlappen. Smeerlap, daar ging de bakker vroeger zijn oven mee schoonmaken. Met een lange stok. En daarom is het een wonder als de Heilige Geest zegt, er was een mens te Jeruzalem. Tegelijkertijd mogen we bedenken dat deze mens toch een mens is. Dat wil zeggen, een nietig, vergankelijk mensenkind. En die mens woont in de stad des vredes in Jeruzalem. Daar waar nog zoveel tienduizenden andere mensen woonden. Maar de Heere ziet hem. En hij heet Simeon. Verder staat er niet veel van geschreven. Ik bedoel, uit welke stam hij afkomstig was. En wie zijn vader was, of zijn moeder. Nee. Dat niet. Maar er staat wel veel geschreven over zijn geestelijke omstandigheden. Zijn naam Simeon weten we ook wat het betekent. Dat betekent verhoring. Verhoring. Misschien hoor, ik weet het niet. Maar misschien is zijn vader erg blij geweest. En zijn moeder. Hè, dat ze om dit kind gevraagd hebben. Dat ze eruit gekeken hebben. En dat ze het slotte gekregen hebben. En dat ze toen gezegd hebben, we noemen hem Simeon. De Heere hoort. O hoorder der gebeen. Kan ook zijn dat ze er hun verlangen hebben uitgesproken naar de Messias. Naar de Heere Jezus Christus. Dat de Heere toch eens wilde verhoren. Die oude bede, ach dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederkwaam. Een licht in de duisternis voor een volk dat in duisternis wandelt. Wij weten het niet. Maar wel geeft het te denken dat deze mensen geleefd hebben bij de belofte van het eeuwig trouwverbond van God. En dat ze dat in de naam van hun kind hebben weergegeven. Daar staat er ook nog bij dat deze mens rechtvaardig was en godvrezende. Het is nogal wat. Dat lees je van Zacharias en Elisabeth. Dat lees je van Job en van anderen. Wat betekent dat nou? Nou, je kan er natuurlijk lang en kort over praten. En je hebt mensen die hebben hele twistgesprekken gehouden. Daarover, wat was dat nou voor een rechtvaardigheid? Was dat nou een wettische man? Hè? Die dus, waar je naar de letter van de wet geen vinger op kon zetten, die wandelde in alle gebod en die nooit gezondigd heeft. Hè? En dan wordt er iets van gemaakt als een gerechtigheid der wet. Dat geloof ik per se niet. Het betekent dat deze man eenvoudig gezegd de Heere vrezende was. Wandelde in de vrezen des Heeren. Dat hij wandelde door het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat hij op de rechte plaats stond. En op de rechte plaats staan, dat wil niet zeggen dat je zondeloos bent. Dat er geen enkel smet of wat ook op je aan te merken of te zien is. Maar dat betekent recht rechtvaardig dat je op de rechte plaats staat. Op de Heere te zien. Van hem alleen alle heil te verwachten. Hij die gezegd heeft, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat hij rechtvaardig was, dat betekent dat hij de Heere geprezen heeft. Dat hij in tijden van druk de Heere heeft aangeroepen. Ja, kortom, dat hij wandelde voor het aangezicht van de Heere in het licht der levenden. Daar staat er ook nog bij dat hij Godvrezende was. Hoort dat erbij? Ja, dat hoort er hierbij. Wat wil dat zeggen? Nou, dat wil eigenlijk zeggen, ik geef het een beetje vrij weer, maar dat hij vroeg en zocht naar de wil van de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wijs mij de weg. Het wil zeggen dat hij er niet overal overheen sprong en onder zijn voeten vertrapte. Dat kan ook. Een mens is van nature, is het zo'n ongelikte beer, zou je zeggen. He? Hij roust er maar doorheen. Dat is een mens eigen. Maar Godvrezend, dat wil zeggen dat je in de delen en onderdelen van dit leven vraagt, wat is uw wil? Wijs mij, leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij het verstand met goddelijk licht bestraald. Rechtvaardig door het geloof, ja. Maar ook de Heere vrezende. Graag op uw spoor mijn wankelende gang. En deze mens, die was verwachtende. Hij verwachtte, nou ja, dat is niks bijzonders. Wie verwacht er niet? Een mens wordt bepaald door wat hij hoopt en hoe hij hoopt. Dus dat iemand verwacht, nou ja, dat is vanzelfsprekend. Als je jong bent, dan verwacht je dit en dat en zus en zo. Als je een jongeling of jonge dochter bent, dan verwacht je nog eens te kunnen gaan trouwen. En dat gaat zomaar door. Dat rijgt zich. Zo heeft een mens verwachting omtrent het maatschappelijke bestel, zijn persoonlijke leven. Maar deze mens wacht op de vertroosting Israëls. Zo noemt hij als het ware, ja, de te verwachten redder, de zaligmaker. Hij noemt hem met die prachtige naam, de vertroosting Israël. Hij put uit het woord, want hij weet dat God gezegd heeft, troost. Troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heren voor al haar zon. Dat weet ik. En daar verwacht hij. Is die man dan nooit getroost? Jazeker. Jazeker, die man is meer dan eens vertroost. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar als hier staat de vertroosting, dan drukt hij als het ware daarmee uit, ja, de persoon van de zaligmaker, van de redder, van de beloofde, van de Messias. Hij geeft niet alleen troost, de Heere, maar hij is troost. Zul je daar eens om denken, mensen? Natuurlijk, wij willen graag troost hebben. Wij willen graag vertroost worden. Want ja, dat is te begrijpen. Als je verdrietig bent, moedeloos, ongelovig, twijfelend. Wat zou je dan graag vertroosting willen hebben, dat je nou eens echt blij mee mag zingen. Verblijd mee mag zingen. En dat je erbij betrokken voelt. Of dat er weer eens een woord van God in je hart komt, of in de prediking, dat je zegt, hè. Nou, dat is ook een zegen, maar moet je eens opletten. Nou kan het zo zijn dat de Heere u toch verder wil leiden. En dat u zo in uw bank zit en dat u denkt, ja, wat heb ik nou? Ik heb op het ogenblik, ik heb geen tekst en ik heb geen psalmen en ik heb geen... Weet je hoe dat komt? De Heere wil u de vertroosting geven. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat Hij genoeg is. Dat is een les, hè. Sommige mensen lachen er een beetje om en zeggen, dat is geen les. Weet je hoe dat komt? Ze hebben er geen erg in, maar ze zijn van haar hoofd tot haar voeten toch bepaald door hun persoonlijk gevoel. Echt waar, menige een houdt zichzelf voor een christen die gelooft en heeft er geen erg in dat hij eigenlijk helemaal bepaald wordt door zijn gevoel. Maar nou, de vertroosting is er, dat is de Heere Jezus Christus. Je zou zo zeggen, ja, het is moeilijk, het is niet moeilijk, maar ik bedoel, om het u nabij te brengen tot een levende troost, God zegenend, hè. Want anders dan komt een mens toch weer helemaal daarin terecht, dat hij denkt dat hij net als Simeon letterlijk, dat moet meemaken. Sommige mensen maken er zelfs een rechtvaardigmaking van. Dat weet je wel. Daar wordt een hele bekeringsgeschiedenis van gemaakt. Hè, van Simeon. En nou ja, daar staat hij tenslotte achter de zaak. En dan kan hij sterven. Dat is de bedoeling niet van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt tegen Thomas. Zalig is hij die niet gezien. En nogthans geloofd zal hebben. Dat blijft eeuwig waar. Daar moeten we zo voorzichtig zijn. En de zaak niet door elkaar heen mengen. Maar toch wil ik deze lering u graag nabijbrengen. Hij verwacht de vertroosting Israëls. En God heeft die vertroosting Israëls gegeven. De Heer Jezus Christus. Kijk eens, dit wil ik u zeggen. Een zondaar, die krijgt niet wat. Die krijgt niet iets. Maar die krijgt het grootste geschenk wat je je in kunt denken. Wat hij met zijn verstand niet bevatten kan. Met zijn handen niet omarmen kan. Hij krijgt de vertroosting Israël. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen. Hoor hem. Het heeft God behaagd hem tot een verzoening voor te stellen onder ons. Kijk, en dat is een vertroosting Israël. Die kan wel eens in alle troosteloosheid ons het hoofd doen oprichten. Als er van binnen geklaagd en gemord wordt. Wat heb jij nou? En wat kan je nou? En hoe lang is het nou geleden? En dit en dat. Dat hij opeens verblijd wordt. En dat hij in die samenspraak met zichzelf zegt. Hou je mond. Hou je mond toch. Murmureerder en tegenspreker die je bent. Want God heeft zijn eigen zoon. Helemaal heeft hij hem gegeven tot een rantsoen voor velen. Wat blijf je dan steken, bij wijze van spreken, op een traan, op een goede gesteldheid, op een goed ogenblik, hoe aangenaam ook. Maar dat is zo genoten en zo weer weggesloten. Maar de Heere wil door zijn lieve geest ons onderwijzen dat wij die vertroost. Ding Israël, die persoon, die middelaar, dat we daaraan genoeg hebben, juist als wij in dat onverzadigde gevoel verkeren. Let wel, want wij zeggen ja genoeg. Als ik er wat van heb, ja, dan heb ik er wel genoeg aan. Als ik er eens blij mee ben, ja, dan heb ik er wel... Ja, tuurlijk, dat is... Dan ben ik een gewaterde hof. En dan... Oh, dat is me zo aangenaam. Kijk eens, daar mag ik de Heere vriendelijk voor bedanken. Maar de Heere God wil u leiden. Hij wil mij leiden in de oefening van het geloof. Als je als een onverzadigde, niet blije... En in jezelf, zing dan vrolijk, zegt de Heere, gij onvruchtbare. Zing vrolijk, en die geen kinderen gebaard heeft, die niets voortgebracht heeft dat hij aan kan brengen voor de Heere. Breek uit in vrolijk gejuich, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Christus Jezus is uw kind. Is het geschonken kind van de Vader. En al zijn heilige verdiensten worden u geschonken. Dat zijn de oefeningen des geloofs. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En dat kunnen wij niet van onszelf. Dat weet ik wel. Wij laten de vlag naar de wind hangen. En dan is het ach, ach, ach. Hoe dit, hoe dat. Hoe zus, hoe zo, en onze gezichten worden ernstiger en stuurser en bewolkter eigenlijk. Zo gaat het nou eenmaal. En in plaats dat we zouden getuigen, maar de vertroosting Israëls is gekomen. Alles is er al. Alle tranen zijn geschreid. Alle leed is geleden. Alle dood is gestorven. Alle honger is met goed vervuld. Want die dierbare Jezus Christus, dat is de troost. O, dat we dat door het allerheiligst geloof toch mogen beoefenen. Hij verwachtte die vertroosting. Die persoon, had hij dan geen kennis aan die persoon? Had hij dan geen kennis aan de genade? Jazeker wel. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat geloof ik zeer zeker. Anders zou hij niet verwachten. Maar. Deze Simeon. Die had nog iets aparts ook. Wij kunnen ieder moment. Een hartverlamming krijgen. Maar Simeon niet. Nee. Simeon niet. Want die had nog wat te goed. Die had nog wat te goed. Nou ja, dat horen we wel. En de Heilige Geest was op hem. Nou, nou. Dat is ook wat. De Heilige Geest was op hem. Ja, dat had hij nodig. Zou hij zich dat altijd nou zo bewust zijn geweest? Nou, hij zegt het zelf niet, maar de Heere zegt het. Als de mens het zelf zegt, dan weet je het zo net nog niet. Maar als de Heere het zegt, is het waar. De Heere zegt van hem dat de Heilige Geest op hem was. De Geest die in alle waarheid leidt. De Geest die de dode zondaren leven doet. De Geest die midden in de dood ons troost en zegt. Gij zijt met hem mede leven gemaakt. Die Heilige Geest toch. Die Heilige Geest, oh, daar kun je niet hoog genoeg van denken. Daar kun je niet met de minst, daar moet je met zo'n achting over denken, de Heilige Geest. Want het is gewoon onbegrijpelijk dat de Heilige Geest nog bij ons terecht wil. Dat de Heilige Geest toch bij een mens wil komen. En hem wil leiden. Kun je dat begrijpen? Soms krijgt de mens er een moment een indruk van. En dan ziet hij het voor zijn ogen als het ware uitgetekend. O, wat zal die Heilige Geest ook eeuwig de lof ontvangen. Want als je toch altijd weer in de rommel terechtkomt. Als je toch altijd weer opnieuw moet beginnen, zou je zeggen. altijd weer opnieuw. En als de zaak net op zijn plaats staat, dan een ogenblik daarna, dan ligt het weer door elkaar heen. En dat dan die Heilige Geest ook niet moede, niet mat wordt, om maar weer terug te komen. En om te blijven en om het weer recht te zetten. Dat is zo'n wonder. Daarom vragen we ook. Neem uw Heilige Geest niet van ons. Alsjeblieft, Heer. Want die Heilige Geest is de geest der blijdschap en der verheuging. De geest der genade en der gebeden. De geest des raads en der sterkte. En nou had die Simeon, die had een bijzondere belofte. Een openbaring had hij gekregen. Een goddelijke openbaring. Door de Heilige Geest. De Heer had hem iets bekend gemaakt. Nou, dat was al bijzonder. Dat kan ieder mens niet zeggen. Ieder kind des Heren kan dat ook niet zeggen in die letterlijke zin. We zullen wel horen in hoeverre ze het allemaal kunnen zeggen, die kinderen des Heren, dat ze een goddelijke openbaring door de Heilige Geest hebben. Maar niet in die zin. Zo had Abraham ook een persoonlijke openbaring gehad dat hij een zoon zou hebben. En Jacob en Isaac, die hebben ook persoonlijke openbaringen gehad betreffende bepaalde dingen. Wat hun eigen, wat hun kinderen, wat het land betrof, de toekomst. Maar, ja, je zou zeggen dat gebeurt niet iedereen. En het hoeft ook niet. Want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ze daarop acht geven. Maar nou net die Simeon, die had een bijzondere openbaring gehad. En wel deze. Dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Nou, daarom zei ik, dat was nou een man die kon niet zomaar dood blijven. Dat was een man die niet op zekere dag in elkaar kon zakken en dat ze hem wegbrachten met een hersenbloeding en dat hij in de slaap zou overlijden. Nee, dat kon niet. Dat kon niet. Want de Heere had hem beloofd dat hij de Christus des Heren zou zien. Dat wil zeggen, de gezalfde profeet, priester en koning, door de Heere beloofd, door de profeten verkondigd en door Simeon verwacht. Hoe zou dat nou komen dat Simeon dat had? En nog een paar misschien. Er waren wel meer kinderen des Heren in Jeruzalem. Maar die hadden dat niet. Kennelijk. Wij lezen van een Simeon en een Anna. Ja, dat weet ik niet. Waarom? Het zit hem niet in de kwaliteit. Dat Simeon zoveel meer waard was dan de anderen. Ik zou liever zeggen, dat is nou Gods welbehagen. Dat is nou Gods welbehagen. En misschien hoor, als ik er wat van zeg, zou ik er dit van willen zeggen. Misschien dat die Simeon wel eens ontzettend verdrietig in zijn leven geweest is. En dat hij van Abraham las, die van verre de dag des Heren had gezien, toen Isaac geboren werd. Toen hij mocht zien op die meerdere Isaac Christus. En dat hij had zitten rekenen en de vaderlandse geschiedenis nog eens na had gekeken en de oude Bijbel nog eens opgezocht. Hoe lang dat nou toch al geleden was. Van paradijs, van Abraham, Isaac en Jacob. De Heilige Geest was op hem. En misschien is die man zo opeens door zo'n hevig verlangen bezet. Want de Heere die werkt alles. Het verlangen en de vervulling. Dat hij heeft gezongen. God des levens. Ach wanneer. Zult gij naderen. Voor onze ogen. En dat de Heere in zijn eeuwige raad gezegd heeft, nou Simeon, ik heb jou uitverkoren. Jij zal het beleven dat de belofte wordt vervuld. En dat middelpunt, dat alles, die wende, die geschiedeniskeer, dat jij dat zal meemaken. Vele Simeon hebben verlangd om te zien wat jij mag zien, maar jij mag het zien. Voel je, daar staat natuurlijk Simeons bekering niet mee of zijn geloof. Het was een gelovige, verwachtende zondaar. Maar daar staat of valt Gods belofte mee. Ook deze belofte, dat Simeon niet zou sterven, totdat hij de Christus des Heren gezien had. Gebeurt dat toch? Nou ja. Het kan nog gebeuren. Ja. Het kan nog gebeuren. Alleen je moet daar erg voorzichtig mee zijn, omdat wij wel eens een verkeerde toepassing maken. Maar de Heere die kan nog aan zijn kinderen iets beloven. Zonder dat het nou direct een tekst is uit de Bijbel. He, ik bedoel, er zijn natuurlijk beloften van het tegenwoordige en toekomende leven. He, maar dat geldt de ganse kerk. Maar de Heere die kan ook nog een bijzondere belofte geven. Maar daar moet je natuurlijk wel voorzichtig mee wezen. Die kun je het beste maar zo stilletjes in je eigen hart bewaren. Maar het kan. Schiet me nou op dit moment zo gauw geen voorbeelden binnen, maar ik weet het toch heus wel uit de praktijk van het leven dat de Heere dat kan beloven. En mijn overgrootvader die kreeg een belofte voor een kind. En dat is ook al moeilijk hoor. Dat wil niet zeggen dat hij voor de andere kinderen geen hoop had, maar voor dat kind kreeg hij nou in zonderheid een belofte. En toen was dat kind geboren later. En toen lagen ze in bed, hij en zijn vrouw en het kleine kind. De kleine zuigeling. En toen overopa die raakte in de slaap, zo in de liefde van God, met dat kind, dat hij dacht dat hij al in de hemel was. Zo blij. En toen werd hij wakker. Ja, toen was hij nog op aarde. En toen tikte hij zijn vrouw en zegt, vrouw, kijk eens naar je kind. En moeder die keek naar de zuigeling en toen was het kindje al dood. Dat was al bij de Heere. Kijk, dat kan. He, maar ja, dat is iets persoonlijks ook en dat kan de Heere geven. Dit is ook iets persoonlijks. Kijk, de hele kerk van Christus die hij heeft lief gehad, die deelt in de belofte. De belofte van de vergeving van de zonde. En van de wederopstanding van het vlees en van het eeuwige leven. Daar delen ze allemaal in. Wij mogen ook als verwachtende zijn door de Heilige Geest. Van de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Een verwachting om verlost te worden van onszelf. Van de zonde, van alles wat God mishaagt. En de Heere zal het zeker op zijn tijd vervullen. Want het is iets kenmerkends voor de kerk en voor de gelovigen. Dat ze verwachtende worden op zijn belofte. Wij verwachten, zegt Petrus, naar zijn belofte. Dat is de gouden draad door het leven van mensenkinderen, van zondaren. Die door het heilige evangelie worden getrokken en ingewonnen. Verwacht. Voor jezelf. Voor je kinderen. Voor je kind, verwacht. Ja, op grond van die belovende God, die aan ons niet is verplicht, maar op welke wij wachten, dat hij zijn waarheid nimmer wil krenken. aan zijn verbond wil gedenken. Dat hij vervullen zal, ook het zaad zal mij dienen en het zal de Heere worden aangeschreven. Gaat ons niet altijd naar de zin? Gaat niet altijd zoals wij denken? Maar toch, hoe moeilijk voor het vlees ook om te wachten en stille te zijn en zijn heil te verbeiden, toch, daar dringt de Heilige Geest ons heen. Hij dringt ons af van alle vleeselijke steun, van alle vleeselijke verwachting op onszelf en op elkander. En hij zegt, hij is. Zijn belofte zijn eeuwig zeker. Zo wordt die ellendige teruggedrongen. Naar des Heren eigen woord. Naar des Heren eigen belofte. En van hem blijft er eigenlijk niets over. Wij deden het land geen behoudenis aan. En de inwoners der wereld vielen voor ons niet neder. Wij hebben niet dan wind gebaard. Doch nu, Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop die is op u. O, wat een arbeid van die Heilige Geest om ons daar te brengen. Om ons daar te houden. Want elke keer klampen we ons weer aan een strohalmpje vast. En we zinken. En we zinken. Maar die op de hoge God vertrouwt. Die heeft op geen zand gebouwd. Al zingt hij duizendmalen, maar hij zal ervaren dat hij de rotssteen en zijn deel is tot in eeuwigheid. Kijk, nou heb je niet nodig wat Simeon kreeg, zo'n bijzondere belofte. Dat je niet zal sterven, dat of dit of dat moet gebeuren, dat kan uiteraard, maar dat is niet nodig tot de zaligheid. Maar wat we wel nodig hebben, en diezelfde lijn zit erin. De vertroosting Israël en de verwachting naar zijn belofte. Heer, u hebt het gezegd. U hebt het beloofd. Kijk, er zijn weinig mensen die de moed nog eens een keer opgeven. Tenminste, je zou zeggen, moet ik de moed dan opgeven? Nee, maar ik bedoel de moed van jezelf. De moed voor jezelf. En de moed, ja, maar het zal wel zus nog en het zal wel dat nog. En toch, mensen, in die weg komt er toch ruimte voor God. Want wij lopen God voortdurend voor de voeten. Met al ons doen en laten. Maar waar de Heere nou aftrekt van onszelf. En we de moed van onszelf laten zakken. Heb je dat niet menigmaal ervaren? Dat het hart verwijt wordt. En dat je opeens blij wordt. Dat je mag geloven, het is allemaal in zijn hand. Zij het zuurheid, zij het zoetheid. Hij de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Kijk, dat is nou leven. Vanwege de belofte die door de Heilige Geest gegeven zijn. Dat wij de dood niet zullen zien in der eeuwigheid. Kijk, Simeon die zou, wij zouden zeggen, de lijfelijke, de lichamelijke dood niet zien, voordat hij dat wonder had beleefd dat Christus op aarde kwam. Maar wij hebben een belofte dat we helemaal geen dood zullen zien. Dat die eeuwige dood weggedaan is, verslonden in de dood van het lam van de Heer Jezus Christus. Dus ja, nou moet je dus niet jaloers worden op Simeon. Want dat hoef je ook weer niet te wezen. Want Simeon is ook gestorven enzovoort. En wij moeten ook sterven, als er nog tijd is om te sterven. Maar ik bedoel, je moet niet denken, als ik nou maar eens, als Simeon dit en dat. Nee, gij hebt ook die belofte ontvangen. Die in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat is niet minder. Wel nee, dat omspant de eeuwigheid. En misschien heb je er wel eens. Ben je er wel eens blij mee ook? Je zegt ja. Ja, natuurlijk, een mens wil leven, dat zeggen we gelijk erbij. Ja, maar een mens wil leven. Natuurlijk, een mens wil leven. Mens wil leven. Maar dan moet je niet mee deze waarheid trachten weg te moffelen. Want dit is toch ook een waarheid die de Heilige Geest werkt. Om verlost te mogen worden van onszelf. Om hem eeuwig de eer en de dankzegging te mogen toebrengen. Daar hoef je niet zo wereldvreemd voor te zijn, zo bedoel ik dat niet. Nee, helemaal niet. Henoch wandelde met God en hij gewoon zonen en dochteren. Maar dat die lijn in ons leven getrokken wordt. Op reis, op weg. Wij zijn op weg naar Sion. En hij kwam door de geest in de tempel. Nee, hij kwam in de geest eigenlijk in de tempel. Dat is ook wat. Je moet je dat zo voorstellen, hè. Zoals iemand nou in een jas zit. Zo kwam de Heilige Geest nou over Simeon. En in Simeon. Hij kwam door die geest. En die geest, die richtte zijn voeten. Wat is er aan de hand? Hij heeft misschien ook niet altijd even veel zin gehad, maar daar vraagt Simeon niet naar. Nee, want hij is een dienstknecht van de Heere. Nou ja, dan kun je wel uren gaan zitten tobben en wormen dat je niet zoveel zin hebt en dat je zo ver van pad af bent en dat je eigenlijk zo weinig brandende genegenheden hebt. Om zeer een voorhof in te trainen. Oh ja. Maar nu, je zou zeggen, het is opeens hoogwater. Het schip komt los. De Heilige Geest komt over hem. Op een bijzondere wijze. De Heilige Geest was altijd met hem. De Heilige Geest heeft hem menigmaal getroost, want de duivel zal ook wel geprobeerd hebben om Simeon van alles wijs te maken. Als hij een koudje vatte, dan zal de duivel wel gezegd hebben, ja, nou heb ik TB, of nou heb je longontsteking, en nou ga je dood, en nou komt er niks meer van terecht. Tuurlijk, de Heilige Geest heeft hem meer dan eens vertroost. Maar, nou is, denkt hij bij zich, wat scheelt er toch aan? Ik wil maar naar de tempel. Een innerlijke drang, een innerlijke blijdschap, een verlangen. Om naar het huis des Heren te gaan. Om daar mijn plek in te nemen. En dan gaat hij. Ja, hij gaat. Natuurlijk gaat hij. En als de ouders het kindje Jezus inbracht om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Of er net voor of er net na geweest is, daar gaat het niet om. Maar die priester, ik zou bijna zeggen die dooie priester, die staat daar. Die denkt bij zijn eigen. Weer een paar arme mensen. Het is wat in deze tijd. Met al die werklozen. Ja, een paar duifjes, een paar jonge duifjes. Kun je voor een paar centen kopen. Niks waard. Hij zegt niet, zijn jullie soms nog familie van David? Nee. Hij kijkt maar naar de buitenkant. Hij prevelt zijn formules uit. Hij knijpt die duif de kop af en doet wat bloed tegen het altaar. Er zit niet veel aan voor hem. Ja. Gaat dat zomaar? Wel ja, zo gaat het in het leven. Maar er staat Simeon. die gewone man. Hij is geen priester. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Maar hij staat wel in de tempel. En die Simeon, die zal nou wel doen wat de priester niet doet. Want in zijn tempel zal hem eer gegeven worden. Heeft God gezegd. In zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. Leve de koning. Dat wil God in de hemel gewoon. De Heere God wil niet alleen in de stal dat herders hem aanbidden. En later wijzen uit het oosten. Maar de Heere wil ook dat er ook in de tempel getuigenis wordt afgelegd. Tjo, zou je zeggen. Zo'n oud vrouwtje. Van zo'n te met 100 jaar, zo'n Anne de Trof. Is dat nou? Ja. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Ik heb vaak aan die geschiedenis gedacht. Simeon of Anna. Mevrouw Langendijk, ja, zuster Langendijk, die is ook op de rand zo'n beetje. Maar ja, elke keer knapt ze weer een beetje op. En ik denk, zou de Heer vandaag het willen doen? Nu laat gij, maar ja, weet de mens niet. Anna, die komt er weer achteraan. Maar daar staat hij. En dan gaat hij er naartoe. En hij neemt dat kind in zijn arm. Ik denk dat hij zijn arm heeft uitgestrekt. En dat zijn moeder het erin gelegd heeft. Of hij neemt het. En hij begint God te loven. Ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Ook daarom heb ik gezongen. Daarom zing ik. Dat hoort erbij. Mijn krankzinnige zus, die kan geen woorden. Nee, uitspreken. Maar die zit altijd. En dan een klap op de tafel. Ik heb geloofd. Ja, dat is nou de werkelijkheid. Uit de mond van kinderen, zuigelingen, dwaze, verstandelozen, hebt gij uw sterkte gegrondvest. Ja, daar komt die man. Hij neemt het in zijn arm en hij looft God. Hij aanschouwt de vervulling van de belofte. Maar let wel, het thema was van geloof tot aanschouwen. Maar het is een geloofsaanschouwen. Daar moet je wel rekening mee houden. Want die priester die denkt, wat mankeert die oude man? Die ziet het niet. En Simeon, die kan het met zijn natuurlijke ogen, zonder geloof, kan die het ook niet zien. Want hoe moet hij dan concluderen dat de Heere Jezus Christus is? Dat arme kind waar geen eens een lam voor ten offer gebracht kan worden. Die arme vader en moeder, hoe kan hij dat nou zien? Daarom is het een geloofsaanschouwen. Maar dan is het voor hem ook een letterlijk aanschouwen. Hij ziet het kindje, hij neemt het in zijn armen. En hij begint God de Heere te prijzen. En dan zegt hij, nu laat gij Heer uw dienst. Knecht gaan in vrede naar uw woord. Nu laat gij. Oorspronkelijk betekent dat ontslag. Mooi woord, hè? Ontslag. Loslaten. Zoiets betekent het oorspronkelijk. Ontslag. Heren. Nu ben ik ontslagen hier van de post. Nu is het los. Want die belofte die u mij gegeven hebt, dat ik dat tijdsgewricht zou meemaken, van het geboren kindje, de koning der Joden, de Heere Jezus Christus, de van God gegeven Christus, de Christus der Schriften, die heb ik nu aanschouwd, nu, met grote naam. Het is gebeurd. Ik weet wel, sommigen zeggen, hoe weet je nou dat Simeon een oude man geweest is en dat inlegkunde. En Simeon die kan er gewoon jaren en jaren geleefd hebben, want er staat niet in dat hij gestorven is. Dat weet ik allemaal wel. Maar daar moet je een ander zintuig voor hebben. Ik geloof wel naar Gods gewone weg dat Simeon een beetje aan het eind gekomen is. Want hij zou de dood niet zien eer hij de Christus der Schriften zou zien. Dat wil zeggen, dat zou voor Simeon het teken ook zijn. Nu laat gij, nu ontslaat gij, nu word ik losgemaakt en losgelaten. Nu mag ik naar huis, nu laat gij Heere. En dan gebruikt hij hier voor het woord Heere het woord wat ook bekend staat als in het Grieks despoot. Despoten. En wij denken bij despoot aan een grimmige heerser. Maar hier betekent het de gebieder. De gebieder. Die wolken, wind en water alles in zijn macht heeft. In wiens dienst Simeon gestaan heeft. Als een levend getuige. Die verwachtende was op de belofte. Die zeker ook in zijn onmiddellijke omgeving getuigd zou hebben van zijn verwachting op die zaligmaker. Nu laat gij. Ja, ik zou dat woord zo wel weer kunnen geven met alle eerbied gesproken. De grote baas. De grote baas. De oppergezagvoerder. Waar hij zo'n klein knechtje van was. Maar het was nog een knechtje van hem. Nu laat gij. Nu ben ik toch ontslagen. Nu word ik los. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, in vrede. Alles is goed. Alleen omdat hij nu gezien heeft? Nee, omdat zijn heil in Christus is. En omdat hij pas zou kunnen gaan, als hij zijn oog, met zijn ogen het kind had aanschouwd. Nu laat gij, Heer, uw dienst weer gaan in vrede. U hebt het gezegd. Uw woord is de waarheid. Ik heb gehoopt op uw woord, Heer. U hebt het vervuld. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen, dat wil zeggen ikzelf, heb letterlijk de vervulling meegemaakt. Uw redding. Uw zalig maken. Uw zalig. Ja, dat mogen wij ook bedenken. Ik weet wel, het geloof zegt, mijn Heere en mijn God, mijn Goel, mijn zondevernieler. Maar Simeon zegt hier, uw zaligheid. Daarmee duidt hij aan, het is Gods geschenk. Het is Gods zoon, het is Gods eigen werk. Hij heeft bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Uw zaal. Het is Gods redder. De redder van zondaren. Hij komt uit Gods eeuwige vrederaad. En naar zijn belofte. Mijn ogen hebben het gezien. Nou, ze kunnen zeggen wat ze willen, die man kan nog wel zoveel lang geleefd hebben. Het doet trouwens niet ter zake, ook al zou die nog een poosje geleefd hebben. Helemaal niet. Misschien dat hij het nog even rond heeft kunnen vertellen. En dat hij nog een poosje doorgezongen heeft. Dat zou kunnen. En dat. Maar ik geloof dat hij niet lang meer geleefd heeft. Want zijn ogen hebben de vervulling gezien. Zeg, wij moeten naar huis. Wij hebben ook niet zo lang meer te leven. Nee. Hoe kort nog? Ja, dat weet ik ook niet. Een week of een jaar of 10 jaar. En de kinderen, die zijn nog zo klein. Misschien nog wel 50 jaar. Als de wereld dan nog bestaat. Deze wereld. Maar zou je nou ook mogen zeggen, nu laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heden gaan in vrede. En dan niet omdat jij bij de geboorte geweest bent van de Heer Jezus, want dat is eenmaal 20 eeuwen geleden gebeurd. Maar omdat je mag zeggen, het heeft God behaagd door zijn Heilige Geest mij ook erbij te trekken tot zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat ik hem aan hem verbonden werd. Met al mijn leegheid en mijn nietigheid en mijn armoede. Nou. Dan bent u ook een gezegende. Een verhoorde. Want. Zij zullen ingaan. Door de deur. En wijde vinden. Ze zullen zijn aangezicht zien. Voor ons is het niet zo erg of dat nog 1 jaar of 10 jaar duurt. Dat is niet het belangrijkste. Maar het belangrijkste is, als we gaan. Nee, dat is ook niet het belangrijkste, want misschien kunnen we niks meer zeggen, niks meer horen, niet. Dat we gelijk in 1 flits weg zijn. Als we dan maar gaan mogen in de vrede die het verstand te boven gaat. In de vrede van het kruis van Christus. Alles in orde gemaakt. Dan is het goed. Dan is het even goed. Dan zul je daar je vadertje of je moedertje of je kind, als je weten mag en geloven dat ze een goede ruil gedaan hebben, zul je daar in de Heere ontmoeten. Dan zullen daar de blijde zangers staan. En er zal een eeuwige blijdschap zijn. Hoop op God. Want gij zult hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossingen van ons aangezicht. En onze God. Amen.